Hey, welkom bij aflevering 8 van Praatjes over wetenschap. Mijn naam is Chakot en weet je wat ik zo tof vind aan onze science communication community die we hier hebben in Vlaanderen en Nederland? Wel, dat er zoveel events worden georganiseerd. Ja, de universiteiten die organiseren van alles. De VWN, de Vereniging voor Wetenschapsjournalistiek en Communicatie in Nederland, die organiseren ook van alles. Niet alleen voor Nederland, maar zeker ook voor Vlaanderen. Het FWO en het NWO, het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek van Vlaanderen en Nederland, die organiseren zoveel leuke dingen. Er is bijvoorbeeld al eentje dat je misschien in je agenda moet aanduiden. En dat is op 23 november, dan organiseert het FWO hier in Brussel, organiseren zij weer hun Focusdag Wetenschapscommunicatie. En het is een heel bijzondere, want ik sta op de affiche. Ja, dat is altijd tof, hè? Een beetje pluggen met mijn eigen event. Nee, het zit zo, ik zit daar in een heel interessant panel met Stefan Bergmans, dat is de CEO van Technopolis, en met Martijn Peters, ja, die herken je ongetwijfeld uit aflevering 1 van Praatjes over wetenschap. En we gaan het hebben over innovatieve wetenschapscommunicatie. En ik ga alles uit de doeken doen over deze podcast. Dus ik zou zeggen, ga daarheen. En als we daar samen zijn op de Focusdag Wetenschapscommunicatie, ja, dan gaan daar heel veel verschillende wetenschapscommunicatoren zijn, mensen van de cellen, wetenschapscommunicatie van de universiteiten. En één iemand, kan ik bijna 100% van zeker zijn dat die daar ook gaat zijn. Ook al hebben we dat helemaal niet afgesproken. En dat is Ben.
Hallo.
Hey, dag Ben.
Het is al nu mee opnemen.
Het is al met opnemen.
Ben Verhoeven van Erlenmeyer. Een wetenschapscommunicator en een expert in improvisatietheater. Eind juni ben ik hem weer tegengekomen. Deze keer was het wel afgesproken, want deze keer was het ook bij hem thuis.
Moet ik mijn schoenen uitdoen?
Dat
maakt
niet. Ja, dat is goed.
Welkom bij Praatjes over wetenschap.
Dag Chakot.
Hoi. Ik denk dat wij ongeveer gelijktijdig gestart zijn met wetenschapscommunicatie.
Ja, dat kan. Ik weet het niet exact, maar toen wij elkaar ontmoetten, waren we er al allebei mee bezig. En dat was in het kader van improvisatietheater. Mm-hmm. En dat ik wist wie jij was. Omdat ik zelf ook al met wetenschapscommunicatie bezig was, maar ik weet niet hoe lang jij dan al bezig was.
Ook nog maar pas.
Ik ben in 2018 professioneel begonnen. Mm-hmm. Maar ik was toen waarschijnlijk al 2 jaar tijdens mijn academische carrière wel bezig met wetenschapscommunicatie.
Het zal bij mij ook zoiets ongeveer geweest zijn. Ik denk, mijn eerste betaalde opdracht zal 2019 geweest zijn, denk ik. Maar daarvoor tijdens mijn doctoraat ook al. En dan ben ik gestopt met dat doctoraat en ben ik het gewoon volledig gaan doen. Oh, kijk eens aan. Goed, alles goed met jou, Ben?
Het gaat goed. Ik ben blij dat de pandemie voorbij is, want er zijn eindelijk terug wat mogelijkheden. Want alles wat ik doe is met mensen. Mm-hmm. En een deeltje daarvan kan wel online, maar een heel groot deel ook niet. Dus dat was een heel moeilijke periode. Ook omdat, ik zei, ik ben eind 2018 gestart. Ik was nog een jonkie toen de pandemie begon. Dus dan ontbreekt wel een beetje een netwerk van om opdrachten te krijgen en goede dingen te kunnen laten zien. En dat is nu eindelijk is die groei die ik eigenlijk 2 jaar geleden, is er. En dat is wel heel fijn, want mensen vinden mij wat meer en er zijn wat meer opdrachten, meer voorstellingen. Dus dat is fijn.
Hoe ben jij eigenlijk in de SciComm gerold? Wat is daaraan vooraf gegaan? Wandel ons eens door jouw cv dat het hier heeft geleid.
Wel, dat is eigenlijk gek begonnen, want ik heb zelf aan U Antwerpen gestudeerd en gedoctoreerd. En het is pas toen ik op een gegeven moment een tweet van U Gent zag dat FameLab voor het eerst in België werd georganiseerd. En ik kende het toen ook niet, dus ik zal het ook hier even verduidelijken. Het is eigenlijk een van die wedstrijden waarbij je onderzoek voorstelt in een paar minuten voor een breder publiek. En dat was ooit al eens in de Benelux geweest daarvoor, dan één keer in België en dan ook weer nooit niet meer in België. En ondertussen is het ook dit jaar de laatste editie geweest wereldwijd. Maar dus een heel groot wereldwijde wedstrijd. En dat, ik heb daar toen aan meegedaan, want ik dacht, dat is voor op een podium mijn ding vertellen. Ik had al vaker op een podium gestaan. Ik speel al altijd toneel en improvisatietheater. En ik dacht, dat lijkt me wel leuk. Ik zal dat doen. Ik mocht dat doen van mijn promotor. Dat was ook op UGent, die voorronde. En dan was ik daardoor. En dan mocht ik naar de finale. Dan gingen we op weekend. Dan kregen we daar een coaching. Dat was heel tof. En dan in de finale was ik een van de drie... hoe zeg je dat? Ja, de top drie, de derde. Ja, of zo. Ja. En twee mensen die daar nog zaten. Waren dan Hetty Helsmoortel, die daarna dus naar de top geklommen is.
Wat?
En Katrien Kolenberg, die ook veel in wetenschapscommunicatie doet rond astrofysica. Mm-hmm. Dus dat is nog altijd zo'n inspirerende moment om naar terug te kijken. Dat was het eerste dat ik deed. En op dat evenement hebben de mensen van UAntwerpen mij dan ook tegengekomen. En van, wij hebben u nodig voor de kinderuniversiteit en de dag van de wetenschap. En daar heb ik dan ook met veel plezier aan meegedaan. En toen besefte ik, ik had eigenlijk al wetenschapscommunicatie gedaan, want ik heb lesgegeven op de Wetenschapsweek.
Wat is de Wetenschapsweek juist?
Ik denk dat het ook niet meer bestaat, of niet meer in die vorm. Mm-hmm. Maar dat was eigenlijk een week waarbij er middelbare scholieren werden uitgenodigd op de universiteit om daar les te krijgen. Nog niet echt in het kader van wat ga ik volgend jaar studeren. Ze waren een stukje jonger, meestal zo begin middelbaar, denk ik. Maar zo van, wat bestaat er überhaupt allemaal? En dat was dan een les computerlinguïstiek. Maar ons team wetenschapscommunicatie wist niet dat ik dat deed, want ik deed dat in opdracht van mijn promotor, die dan het contact had.
Je hebt het al kort aangehaald. Je bent een dokter in de taalkunde, specifiek computerlinguïstiek. Wat gebruik je daar nu eigenlijk nog van in jouw wetenschapscommunicatie?
Er zijn echt wel nog een paar raakvlakken, dus dat is fijn. Mm-hmm. Maar dat is ook normaal... Ja, omdat het mijn achtergrond is. Dus computerlinguïstiek is taaltechnologie, is wanneer wij taal gaan bestuderen en modelleren met computertechnieken. En een van mijn voorstellingen momenteel, dus ik speel wetenschapstheater, en een van mijn voorstellingen draait rond artificiële intelligentie. En we gebruiken daar een chatbot, dus een stuk taaltechnologie, die meespeelt in de improvisatiescènes. Dus ter plekke wordt er tekst gegenereerd, verzonnen door ons algoritme, gemaakt, die mee in de scène wordt gebruikt, waar dan mensen weer op reageren, waar dan ons algoritme of onze chatbot, onze robot, weer op kan reageren. En dat is echt vanuit mijn fascinatie voor taaltechnologie dat ik mee in dat project ben gestapt, want ik heb dat niet zelf gecreëerd. Maar ze waren daar in Londen en Canada al mee bezig. En in Zweden. En dan heb ik die mensen ontmoet, workshop genomen, overlegd. En ik had zoiets van, dit moeten wij naar België brengen. Want dit past zo mooi in mijn straatje en in wat ik wil doen ook. Met wetenschap en improvisatie. En nu zijn we ook aan iets nieuws bezig. Waarin het ook weer terugkomt. Ik ga voor het noordelijk Brussel, maar Vlaams deel, hoe zeg je dat? De Vlaamse rand.
De Vlaamse rand.
Ja, de Vlaamse noordrand van Brussel. Daar is een samenwerking tussen de cultuurcentra die muzische workshops aanbieden. En één thema waar ze dit jaar of de komende jaren op focussen is STEAM, dus STEM en Arts. Mm-hmm. En ik ga daar een workshop voor ontwikkelen rond creatief schrijven met een robot. Die gaat...
En dat is dan met dezelfde technologie die ook...
Dat is een heel gelijkaardige technologie. Bijna dezelfde, ja. En dus het idee is dat de jongeren, kindjes van 10 tot 12 jaar, dat die gaan samen schrijven, co-creëren met een robot creatieve teksten. Dus dat kan een verhaal zijn, een gedicht, een dialoogje, dat we dan ook in de les kunnen brengen, want het blijft ook een cultuurworkshop, maar we geven ze natuurlijk ook een beetje mee waarmee ze aan het werken zijn natuurlijk. Mm-hmm. Dus dat is een leuke opdracht die in het vooruitzicht is voor dit najaar. En dat tof is, omdat weer in mijn straatje is. Maar ik mocht zelf het thema kiezen. Ze kwamen gewoon, ah ja, je doet wetenschapscommunicatie en theater, dus heb je misschien een workshop rond STEAM. En ik zei, wel, ik kan wel iets voorzien.
Nog niet, haha.
Nee, nog niet, maar die komt er dus aan.
Ja. Nog dingen die er aankomen? Die je nu al kan verklappen?
Ja, een heel fijne is ook een nieuw trainingstraject bij de Scimingo SciComm Academy.
Ah ja, daar praten we ook mee in deze podcast. Met
voilà, kijk goed. Dus ofwel heb je die al gehoord, ofwel komen die eraan. Maar daar wordt een podiumtraject ook opgesticht. Ik denk dat we het podiumpresentatie heet, de cursus. En we gaan een volledige dag werken rond... Hoe verhoud ik mij tot een podium? Hoe sta ik daarop? Hoe doe ik dat technisch met microfoons en licht en zo? Maar ook, hoe zorg ik dat ik mij comfortabel voel? Hoe kan ik connectie maken met mijn publiek? Hoe kan ik interageren met mijn publiek? En we gebruiken daar onder andere improvisatietechnieken voor.
Ja, want dat is de tagline van jouw bedrijf dat je hebt. Erlemeijer heet het.
Ja.
De tagline daarvan is, jouw onderzoek verdient een podium.
Wetenschap verdient een podium.
Wetenschap maar, in het algemeen.
Ja, sommige onderzoekers vereenzelvigen zich niet met wetenschap. in de humane wetenschappen of zo. Voilà. Hangt er een beetje vanaf. Voor mij is dat allemaal wetenschap.
Het heet ook humane wetenschappen. Hè? Dus
exact.
Wetenschap
dus
is alles.
Gewoon, dat hangt er vanaf of dat je stem of wetenschap of technologie of ja. Ja. Die benaming maakt niet zo heel veel uit.
Maar het feit dat het een podium verdient, is dat nu net niet de plek van wetenschapscommunicatie die voor de meeste onderzoekers echt het engste is?
Dat zou wel eens kunnen.
hoe ervaar jij dat zelf als je deelnemers of cursisten hebt?
Ja, ik voel mij goed op een podium, want ik heb daar gewoon al heel veel ervaring mee. Ik sta al sinds kind op een podium. Ik heb het hele theatertraject op de muziekschool doorlopen.
Yes.
Ik heb in een amateurvereniging gezeten. Ik heb improvisatietheatercursussen gedaan. Ik sta ondertussen al 10 jaar op een podium met improvisatietheater, waarvan de laatste 4, 5 jaar ook professioneel. Dus dat is voor mij al minder... Ik vind dat heel leuk om met het publiek in interactie te gaan. Soms is dat wel nog eens spannend als je... of onvoldoende bent voorbereid, of als het belangrijk is of zo. Tuurlijk is dat nog spannend. Maar ik kan me inbeelden dat er voor heel veel mensen net niet de plek is waar ze zich veilig voelen, met heel veel ogen op u gericht. En er zijn dus wel wat technieken om daaraan gewoon te worden, om daarop te trainen en om daar op uw gemak mee te komen.
Mm-hmm.
En daar werken wij ook rond. Maar ik vind het wel frappant, want... Veel, je staat voor je leerlingen ook op een podium. Je noemt dat dan een aula, maar iedereen kijkt naar jou, je geeft les. Niet alle doctoranden geven les, uiteraard. Maar het zijn dus wel heel belangrijke vaardigheden die je niet alleen helpen voor naar een breder publiek te communiceren, maar ook in je dagelijkse lespraktijk, als je presenteert voor collega's, dan is het waarschijnlijk terug weer iets serieuzer misschien, of toch zeker inhoudelijker. Maar diezelfde technieken om een lezing interessant te maken en onderhoudend en tof, want het mag tof zijn. Er is niemand, er is geen regel die zegt dat een wetenschappelijke presentatie saai moet zijn, alsjeblieft. Het zijn zeker dingen die je helpen in heel uw carrière.
Ik zei het al, de tagline van Erlemeijer is jouw onderzoek / wetenschap verdient een podium. Moeten we misschien ook even hebben over de naam Erlemeijer?
Ja,
als taalkundige, schuilt er dan toch een soort van scheikundefan in jou?
Ja, ik heb een heel grote fascinatie voor alle wetenschap. En... ik heb Erlemeijer gekozen omdat het het is een cliché beeld van wetenschap. En ik ben puur voor herkenbaarheid gegaan. Al heb ik dan wel 2, 3 letters uit de naam gehaald om toch wat unieker te zijn. Maar ik heb in het middelbaar bijvoorbeeld wiskunde gestudeerd. Wiskunde was niet per se mijn favoriet, maar wetenschappen heb ik wel heel graag gedaan. Ik heb daar ook een aantal... toffe leerkrachten voor. En hoe de wereld werkt, fascineert mij. En als onderzoekers over hun onderzoek praten, dan ben ik bijna altijd gefascineerd, komt er niet altijd even goed uit, maar als ik dan begin vragen te stellen, dan krijg ik er altijd wel interessante dingen uit. Mm-hmm. Dus ja, ik denk dat elk onderzoek het verdient om op een podium te staan. En ja, ik ben in al die dingen geïnteresseerd en ik denk dat daar ook echt een publiek voor is. En ja, dat hebben ze... Ja, 2 weken geleden nog op Nerdland Festival bewezen. Hè. Als er in een tent 200 man tot rechtstaans toe staat te luisteren naar iemand die over rioolwater of zo praat, is dat echt chapeau. Ja.
Ja, absoluut. Ja, je stond zelf ook op het Nerdland Festival.
Klopt.
Hoe is dat geweest voor jou?
Ja, dat was heel fijn. Het is nu de derde keer. Ja, vroeger heette het Sound of Science Festival. Daar heb ik al 2 keer mogen spelen. Of iets mogen doen. De mm-hmm. eerste keer was een voorstelling toen dat ik net begonnen was, of net voor ik begon eigenlijk, met een projectje dat heette Full Steam Ahead. En dat was eigenlijk allemaal wetenschappers, of mensen met een sterk wetenschappelijke achtergrond, die impro speelden over wetenschappelijke thema's. Dus daar zat... Een pianist waar ik heel veel mee samenwerk, Ingmar Dasseville, is ondertussen gedoctoreerd in computerwetenschappen. Er zat ook een bio-ingenieur in, een informatiewetenschapper, die allemaal al impro deden. Niet allemaal professioneel, maar wel een heel toffe bende. Dat was een tof projectje. En dan hadden we de tweede keer mocht ik een debat voor EOS modereren, een paar jaar geleden, voor de lockdown dan. En dit jaar stond ik er met Koninkrijk der Weetgierigen. Dat is nog een relatief nieuw project dat we een half jaar geleden hebben gestart in samenwerking met Odyssee Hogeschool. Het is geen impro... Of ja, er zit een impro-insteek in, maar het is wel met een script en voorbereid waar we naartoe willen. Het is eigenlijk een filosofisch sprookje. Mag je alles in vraag stellen? Mag je aan alles twijfelen? Hoe kunnen we de wereld beter begrijpen en in vraag stellen? En het is nieuw voor mij. Het was heel fijn om dat te ontwikkelen, omdat wij met meespeeltheater aan de slag zijn gegaan. Dus we staan wel met 2 acteurs op het podium, maar eigenlijk spelen de kinderen alle hoofdrollen. En zoeken naar manieren om die in de richting te sturen die wij willen, was heel uitdagend en is heel tof. En die hebben we dan op Nerdland gespeeld voor de kidstent, waar dat... 200, 250 mensen in kunnen. En dat was heel fijn. Mm-hmm. En het hele festival, want ik ben niet beide dagen geweest, maar op zondag, het was aan het regenen en er was nog steeds zoveel sfeer en zoveel volk. Heel tof om te zien.
Dus we zien jou volgend jaar ongetwijfeld terug op Nederland.
Nee, als het niet is om te spelen, dan zeker als publiek.
Ja, absoluut. Je hebt dat al aangehaald. Je hebt dus Erlenmeyer als wetenschapscommunicatiebedrijf, maar je hebt ook een eigen improvisatiegezelschap opgericht, Swipe. Is dat ondernemerschap, is dat iets belangrijk als wetenschapscommunicator?
Niet noodzakelijk voor iedereen, denk ik. Maar hoe ondernemender je bent, hoe meer kansen zich voordoen omdat je die creëert, hè. Ik ben inderdaad in de tijd, 8 jaar geleden of zo, Swipe begonnen, omdat ik op dat moment geen andere plek had om impro te spelen, want de cursussen die ik had gedaan liepen af. En dan heb ik niet alleen, maar met mijn medespelers Swipe opgericht. Maar het is wel voornamelijk ik die in die eerste paar jaar dat heeft doen groeien, omdat ik toen echt meer impro wou... hebben wij uiteindelijk ook een school, impro-school opgericht en een maandelijkse optredens in het Engels met gastspelers. En die reeks die loopt nog altijd. En dat is heel fijn. Dus ik heb wel ondernemers of organisatie, ik kon niet zeggen bloed, want ik denk dat je dat ook kan leren of zo, maar de goesting drive is daar wel.
Ja. Yeah.
Dus als je zelf het wil doen, maar je ziet de kansen niet, kan je zelf dingen natuurlijk in gang steken. Maar ik denk, als je aan een universiteit werkt, kan je gerust meesurfen op de activiteiten die al aangeboden worden. Hè? Dus elke universiteit doet mee aan de Dag van de Wetenschap, heeft een soort kinderuniversiteit, heeft lezingenreeksen voor breed publiek. Ik weet dat dat bij u Antwerpen...
Ja,
Kekulé-cyclus, ja, voilà, Studium Generale enzovoort. Ja. Dus er zijn echt wel mogelijkheden. En dan moet je eigenlijk zelf niet veel organiseren. Dan moet je gewoon je lezing voorbereiden.
Mm-hmm.
Maar als je wil gaan zoeken naar kansen, kan je indienen voor een festival bijvoorbeeld, zoals Nerdland. Er zijn er ook internationaal een aantal. Je kan een podcast maken.
Hey, hallo.
Dus er zijn echt wel manieren. Als je zelf niet goed weet wat je kan doen met je thema, dan kan je ook altijd eens met mij komen babbelen. Want ik heb een spreekuur, om het zo te zeggen. Dat is ook nog vrij nieuw. Maar elke laatste woensdag van de maand reserveer ik een halve dag om te brainstormen eigenlijk met mensen. Ik heb het Bespreek het met Ben genoemd.
Mm-hmm.
En het zijn dus eigenlijk korte online consultaties. En mensen kunnen een vraag meebrengen of een onderwerp voor wetenschapscommunicatie. Ik heb al mensen gehad die even wilden nadenken of brainstormen over, ja, dit is mijn onderwerp, maar wat ga ik nu als rode draad gebruiken in mijn doctoraatsverdediging? Want ik kan niet alles vertellen. Ah ja, oké, kunnen we eens over nadenken. Mensen die willen communiceren naar de stakeholders van hun project. Wat is er belangrijk voor wie? Mensen die naar de begunstigden van hun onderzoek eigenlijk, wie heeft daar baat bij, willen communiceren. Iemand die zijn praatje voor Nerdland Festival is, wou doorspreken. Dus er wordt veel gebrainstormd, kan ideeën aanreiken. We hebben niet genoeg tijd om echt dingen uit te werken, maar daar is het dus ook niet voor bedoeld. Maar ik ben ook benieuwd welke andere vragen mensen nog hebben. Of gewoon misschien eens willen zeggen van, kijk, dit is mijn onderwerp en ik heb geen idee naar welk publiek dat ik daarmee kan stappen of wat ik daarmee kan doen. En denk ik daar heel graag eens mee over na.
Ja, Anouk de Ridder, klopt, heb jij ook gesproken.
Ja.
Die komt ook in de podcast aan bod. Is misschien al geweest, komt misschien nog, maar ja. Anouk zit er ook in met haar boek natuurlijk over de do's en don'ts van een PhD.
Ja.
En dat heeft zij bij jou ook gebrainstormd.
Ja, klopt.
Yeah, leuk. Wetenschapscommunicatie is nu jouw fulltime job, met nog een improvisatie daarbij, veronderstel ik. Dat is niet evident, hè, om daar een fulltime job van te maken. Heb jij daar tips over voor mensen die nu aan het luisteren zijn en denken, na mijn doctoraat, ik wil fulltime wetenschapscommunicator worden. Bam.
Het is niet makkelijk, want ik ben nu pas... Het zal even ontboezemen. Ik ben nu pas in de richting van een voltijds loon aan het gaan. Ik ben dan wel al voltijds aan de slag voor 4 jaar. Of bijna 4 jaar. Maar dankzij de coronacrisis is het punt waarop ik zelf bedruipend werd wel heel laat gevallen. En dat heb ik alleen maar kunnen doen omdat ik een partner heb die voltijds verdient. Dus...
Rijk ga je er niet van worden, alleszins.
Ik denk,
of nog niet rijk, van het begin.
Ik denk dat je daar goed je kost mee kan verdienen. En ik hoop dat ik in die richting aan het evolueren ben. Ik heb mijn projectie voor dit najaar eens gemaakt en het ziet er toch al veel beter uit dan de voorbije jaren. Dus dat is al goed. Waar moet je mee rekening houden? Als je daar nog geen ervaring mee hebt, ga een ondernemerscursus volgen. Laat Unizo of een andere organisatie u helpen met het schrijven van een businessplan, met de berekeningen te maken, hoeveel inkomsten heb ik nodig om wat te bereiken. Maar voor de meeste mensen zou ik aanraden om eerst in bijberoep te gaan, omdat je dan een aantal opdrachten kunt proberen, jezelf wat kunt testen of dat je goed genoeg bent, kunt testen of dat de mensen fijn vinden wat je doet en zoek naar welke opdrachten dat je kan doen, omdat je die heel erg leuk vindt. En zoek ook naar wat zijn de opdrachten waar je genoeg voor betaald kan worden. En misschien moet je die alle twee doen, misschien is er een doorsnede, dat is ook heel goed, dat zou ideaal zijn. Dus er bestaat eigenlijk wel veel, maar je moet dan een beetje, wat dan heet, marktonderzoek gaan doen. Om te kijken wat voor activiteiten bestaan er al en kan ik daar nog een meerwaarde in bieden en wat is mijn niche. Want voor Erlenmeyer was mijn insteek eerst wetenschap en improvisatie.
Mm-hmm.
En dat heb ik dan met de jaren een beetje doen veranderen, omdat ik voor mezelf helderder had gekregen dat eigenlijk wetenschap een podium is. En dus dat zit nu in mijn slagzin. Dat was in het begin, had ik die slagzin nog niet. En zo krijg je ook je boodschap helderder. Mm. En dat moet niet... Idealiter zit dat vanaf het begin helemaal goed, maar je hebt natuurlijk de kans om te itereren en beter te worden in je boodschap over te brengen.
Ja, absoluut. En het feit dat je daar bijvoorbeeld ook cursussen over geeft, dat hoor ik bij heel veel wetenschapscommunicatoren, dat zij zeggen, ik doe het en ik deel ook mijn kennis meteen. Dat is misschien ook een tactiek om er nog meer geld mee te verdienen. Of, ja, om
dat
het
verdient
om het
sowieso beter als je daar ook terecht kan. Maar ja, niet elk... Ik vermoed dat niet elke wetenschapscommunicator een docent wil zijn of kan zijn.
Dat moet een beetje in u zitten ook, hè? Die kennis wilt overdragen of dat kan overdragen.
Maar het is zeker wel een manier om het rendabel te maken. Maar dat is dan echt voor de mensen die er professioneel in willen gaan, want voor alle onderzoekers die aan het luisteren zijn... Ja, neem zo'n workshop eens om bij te leren over hoe dat je een boodschap kan neerschrijven, presenteren, in video, podcast, TikTok zetten. Daar zijn heel veel cursussen over. Hè?
Absoluut. Wij geven die.
Onder andere, voilà. Ja, je geeft ook op Let's Talk Science. Ja, dat moeten we misschien ook vermelden. De Summer School voor Wetenschapscommunicatie. Elk jaar, begin juli.
Begin juli, ja. Dus als deze podcast uitkomt, dan zal het ergens volgend jaar zijn.
Ja, voilà.
Zeker iets om in de gaten te houden.
Maar dan ben je misschien nog op tijd dus om in te schrijven, want die zijn vaak wel onmiddellijk uitverkocht.
Jij bent een wetenschapscommunicator. Nee. Dat betekent...
Jawel, sorry.
Dat betekent dat je fan bent van wetenschap.
Ja.
In het algemeen, alle soorten wetenschap. Weet je nog wanneer dat fan zijn begonnen is?
Ik weet dat mijn kindertijd nog een paar herinneringen die met wetenschap te maken hebben. En één daarvan is bijvoorbeeld zo raketjes maken met filmrolletjes, potjes met een bruistablet en water. Dat die dan zo... wegschoten. De jeugd van tegenwoordig gaat dat niet kennen, want filmdingen, dat bestaan niet meer.
Maar je kunt met water en zo'n fietspomp...
Het bestaat wel nog. Maar dan met die fles heb ik bijvoorbeeld nooit gedaan. Mm-hmm. Maar ik heb een herinnering... Ik heb achteraf pas beseft dat eigenlijk een kinderuniversiteit was. Maar ik weet nog dat ik met een vriendje naar de universiteit ging en dat we daar een vulkaan hebben gemaakt. En dat ik dat heel erg cool en indrukwekkend vond. En ik denk dat we ook zeep hebben gemaakt. Maar die herinnering is minder sterk. Maar die vulkaan, dat was me echt zo bijgebleven. Ik denk dat dus een kinderuniversiteit moet hier in Antwerpen op een buitencampus geweest zijn. Maar ik weet de details niet meer. En ik had ook het boek Jongens en Wetenschap.
Dat was van toen, het radioprogramma?
Ja, dat was toen een radioprogramma waar ik niet naar luisterde, want... Dat is een kind. Dat boek heb ik wel helemaal doorgelezen. Ik heb daar geen concrete verhalen meer uit of zo, maar ja. Oh, en het programma Hoezo? Van Bart Peters.
Natuurlijk.
Daar herinner ik nog van dat ze zo hebben geprobeerd twee telefoonboeken... Voor onze jongere luisteraars, dat zijn dus grote boeken waar alle telefoonnummers van iedereen in Vlaanderen in staan. Die hebben ze zo pagina per pagina in elkaar gevouwen en dan proberen uit elkaar trekken. Maar er zit dus zoveel frictie per pagina dat je die gewoon niet uiteen krijgt. En die hebben ze echt zo met twee paarden aan elke kant. En uiteindelijk is gewoon de band eraf gescheurd. Dus is zelfs niet die pagina's uit elkaar gekomen. Dat is zo een visueel beeld dat ik me van die show nog herinner. Ik heb dat wel gevolgd toen. Zeker het eerste seizoen. Ik weet niet of dat nog vaker is geweest.
Dat weet ik ook niet van buiten. Maar dat is inderdaad...
Ik was ook fan van Bart Peters toen.
Tuurlijk.
En van wetenschap. Dus
bij mij is zo Sylvia Muizond, het personage van Carlijn Sillegems, dat er elke keer bij kwam om een domme vraag te stellen, dat is bij mij heel hard bijgebleven. Okay. Omdat wij dat thuis ook, dat accent, die zoiets iets Aalsters, zo Zuid van Oost-Vlaanderen tegen Brussel-achtig iets, En dat is ons altijd bijgebleven.
Ik ben Sylvia Maijond en ik heb een vraag. Stel dat je ziet als aardvraag je naar keken met een blikje spuitwater, omdat je zo'n destijd van te veel te stofzuigen. En ineens hoorde de radio de muziek van Ricky Martin. Een dansstress. Living in Calaco. Je danst en je zingt mee om wat lijven en wat meer kleur te geven. Je bent content. Maar je hebt wel een probleem nou, hè. Want allemaal ziet al van ver dat als je dat blikje nou opentrekt, dat dat water alle kanten opspuit, hè. Maar wat is nou de beste mogelijkheid om dat op te lossen? Je kunt dat blikje nou zo niet op zijn kop zetten. Je kunt dat een keer tegen tikken. Je kunt dat naar de zeer ook. Je kunt dat zo wat mee rondlossen. Maar wat is nou de beste mogelijkheid eigenlijk?
Je hebt ook zelf twee kinderen.
Ja.
Ga je die... bijna.
Indoctrineren?
Ik wou het woord niet zeggen, maar het lag wel op het puntje van mijn tong.
Dat is al bezig, hoor.
Dat is al bezig, ja. Okay.
Gewoon interesses hebben. Mm-hmm. En dat is het. Dus we puzzelen nu. Mijn oudste is 3 en mijn jongste is 1. Dus ze zijn nog heel jong.
Ze gaan nog geen vulkaan bouwen.
Nee, dat nog net niet. Maar... zij mogen op verkenning. En af en toe is het wel eens tof dat er een boekje bij is dat iets over... je hebt zo van die boekjes tegenwoordig. Wiskunde voor baby's. En echt zo heel moeilijke concepten.
Quantummechanica voor baby's. Ja.
Maar ik snap het nog altijd. Dus echt wel een van de dingen waar ik waar ik... niet de kern van begrijp, ook al is het al uitgelegd door andere wetenschapscommunicatoren, is kwantum. Mm-hmm. En zo alles wat met zwarte gaten en zo te maken. Zo echt zo de diepste deeltje, de kleinste
het
deeltjes.
Het kleinste en het grootste, ja. Eigenlijk. Ja.
Nee, maar ik denk niet... dat zijn dingen waar ik weinig van snap. Misschien als ik er ooit zelf eens over moet presenteren met iemand in gesprek gaan. Dan zal ik er nog meer over moeten begrijpen. Maar nu, dat zijn toch echt wel dingen die ik niet kan uitleggen.
Ja, maar ik snap dat. Ik was vandaag onderweg naar hier, naar een podcast aan het luisteren, waar het over het Higgs-deeltje ging. En ja. dat er niks nieuw ontdekt is in de fysica, maar dat ze wel gedacht hadden dat er nu ondertussen wel een nieuw deeltje ging ontdekt worden. En ik was ook naar die podcast aan het luisteren van, dit is... als chemicus, kleine dingen, leuk, maar te kleine dingen.
Dat is gewoon super moeilijk om u in te beelden. Hè? En ik ben wel een... ik zie wel... Visueel helpt, hè, als je het niet kunt inbeelden. Zoals in de computerwetenschap werken ze ook heel veel in meerdimensionale ruimtes. Maar dat zijn virtuele, dat bestaan niet in de werkelijkheid. Maar om je dan in te beelden, dat je dus een as... En je moet je dat niet per se visueel maken, dat is niet belangrijk meer, maar dat gaat ook gewoon niet, want het is een 2000-dimensionale ruimte.
Hoe zelfs? Ja, ik heb ooit eens een wiskundige gezien die had een soort van... Ja, het was heel gek, hoor. Dat was op de dag van de wetenschap, had hij een VR-bril waarin dat je in 4 of 5D kon lopen... En dan zagen ze ook allemaal kinderen heel verward dat doen van... Ik snap, maar nu kom ik ergens anders uit. Hoezo? Het was heel verward, maar was wel een visuele voorstelling van iets wat we ons eigenlijk visueel niet kunnen voorstellen.
En wat is 4D dan? Of 5D? Welke dimensies komen er dan bij?
Het was... Uiteindelijk leg je dan een pad af dat niet uitkomt bij het begin.
Dus
cool. Je kon dat in VR kon je dan zien van... Oké, ik zie mijn pad hier en ik... Allee, ik denk dat ik nu bij het begin ben, dan deed je bril af en stond je op een totaal andere plek. Dus dat was dan echt een visuele voorstelling. Ja, supercool. Welke tips heb jij voor doctoraatstudenten die graag tijdens hun onderzoek of na hun onderzoek in de wetenschapscommunicatie willen gaan?
Ik denk altijd als je gaat communiceren naar mensen... moet je in gedachten houden naar wie dat je gaat communiceren. Dat is eigenlijk een heel belangrijke tip die veel effecten heeft. Want dat wil dus ook zeggen, als je voor het werk een presentatie maakt, is dat voor mijn baas of voor mijn collega's of voor de mensen die onder mij werken of voor de stagiairs. Want dat zijn een andere manier van presenteren. En voor een breder publiek Ga ik naar de gepensioneerde bond een presentatie geven? Of ga ik op een school een les geven? Of ga ik binnen mijn project specifiek aan de stakeholders een presentatie geven? En dan heb je natuurlijk het aspect van ter plekke is ook niet elke groep leerlingen hetzelfde. Dus je kunt, en dat noem ik dan connectie met het publiek. Alan Alda noemt dat empathie. Ik heb Alan Alda nog staan voor ze biedt aan te bewelen. Ik zal er dan over vertellen. Het is een beetje empathie. Het is u verplaatsen in de plek van iemand anders. In dit geval, uw publiek. Zijn zij geïnteresseerd? Zijn zij aan het volgen? Hebben zij meer actie nodig? Zijn ze klaar voor meer diepgang? En dat is iets waar ik ook rond werk, want dat heeft deels te maken met interageren met je publiek. Als je het niet kunt voelen, vraag het dan. Of stel een soort van vraag om het af te tasten, hoe dat met je publiek gaat. En sowieso zijn vragen en hen dingen laten doen heel activerend. En zijn goed om ze te blijven betrekken.
Ja, het hoeft geen eenrichtingsverkeer te zijn.
Nee,
ik denk, heel veel wetenschapscommunicatie is dat wel. Hè? Een artikel, een video. Het is allemaal gewoon, ik ben iets aan het vertellen. En mijn publiek zal achteraf misschien wel een comment plaatsen, maar er is niet echt een conversatie over.
Nee. En dat is enerzijds beter dan niet communiceren.
Alleszins.
Tuurlijk, zeker. En doe dat ook eens. Hè? Maar zoek inderdaad op hoe dat je, want dat tweerichtingsverkeer gaat enerzijds helpen om uw boodschap beter bij hen te krijgen en anderzijds zijn er inzichten die tot bij u kunnen komen. Uw publiek gaat niet noodzakelijk, of een publiek van kinderen gaat niet noodzakelijk uw probleem voor u oplossen, maar u misschien wel inspireren voor aspecten daaraan die je nog niet had bedacht. Als je voor collega's gaat spreken op een vakconferentie, wilde ook tweerichtingsverkeer, want die hebben waarschijnlijk net wel interessante inzichten. Dus hoe meer dat je een publiek kunt betrekken bij je communicatie, hoe beter. En dat hangt dan af van welke vorm, hè? Want op een podium gaat dat erover om in interactie te treden. En dat is mijn, waar ik het meest over weet. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook reactiemogelijkheden op een blog bijvoorbeeld, videoreacties, shares, TikTok-vragen, Instagram. Kunt je zo dingen delen en vragen stellen en polls doen. En dat is wel veel toffer. Mm-hmm. En ik had nog iets dat ik als tip wou meegeven, maar die van de doelgroep is wel echt het belangrijkste. En die geldt ook voor jouw vraag daar straks over. Wat als je nu professioneel wetenschapscommunicatie wilt gaan doen? En de vraag is, wat maakt jou uniek? Hoe doe jij wetenschapscommunicatie waarin je anders bent van de meeste anderen? En bij mij is dat een focus op podium en zeker improvisatie. En bij jou, denk ik, is dat TikTok. En bij Koen van den Eekhout is dat datavisualisatie met veel diepgang. En dus je moet je niche zoeken, maar ook uw manier of zo. Ik heb op Nerdland Festival ook een heel toffe lezing gezien. Ik ben de naam kwijt van wie het is, maar het is een professor in de archeologie die ook aan Lego Masters had meegedaan. En die dus in zijn lezing een nagemaakt studieveld heeft in Lego. Dus een weide ergens waarin daar overblijfselen zaten van een waterput en een Romeinse villa en een kapelletje. Die hij helemaal kon ontmantelen om dan te laten zien, onder deze laag grond zat dit. En dan, het was heel erg tof en ook echt wel tamelijk uniek. Mm-hmm. Dus als je goed kan tekenen, als je goed kan knutselen, als je goed kan op een podium staan of video monteren, gebruik uw unieke vaardigheden om dat op punt. Ja, dat maakt het meer van jouzelf. Het maakt het tof voor het publiek, want je deelt ook een kantje van jezelf waar dat je enthousiast over bent. En laten we alsjeblieft enthousiast op een podium staan of voor een groep of onze dingen maken. En het gaat het ook leuker maken voor jezelf om ermee bezig te zijn. Dus dat vind ik nog een toffe om mee te geven.
En als we het dan bijvoorbeeld hebben over die theatershows die jij maakt, zou je je onderzoek bijvoorbeeld kunnen vertalen in een theatershow?
Ongetwijfeld, maar dan moet ik erover nadenken. Dus mijn eigen onderzoek ging over schrijfstijlanalyse, om eigenlijk automatisch op basis van welke woorden dat iemand gebruikt te kunnen voorspellen of dat die auteur dan een man of een vrouw is, of hoe oud dat die is, of dat die extravert of introvert eerder is. Uit welke, als ze Nederlands schrijven, uit welke regio van Vlaanderen en Nederland komt die? Dus ja, dat was mijn onderwerp. Ik heb daar ooit al eens een verhaal bij verzonnen voor een dag van de wetenschap project. En dan was dat, er is een brief die dan geschreven is door een tante, maar is dat dan wel zo? Dan moeten we die brief even analyseren. Die is misschien toch door iemand anders geschreven. Dus zo'n intriges zijn natuurlijk tof, het podium.
Het is eigenlijk echt een verhaal creëren dat iets bij jou, iets met jouw onderzoek te maken heeft, maar dat wel op zichzelf al een heel sterk verhaal is, hoor ik jou vertellen.
Ja, als je een theatervoorstelling... Maar een theatervoorstelling, ja, het gaat over een verhaal, maar ik vind theater gaat altijd over de mensen, of ik ga het anders zeggen, de personages. Je kunt even goed dierlijke of objectpersonages hebben. Er gaat iets gebeuren daarmee, een verandering gaan die doormaken. En vaak is dat een of ander conflict, en dat kan een extern conflict zijn of een intern conflict, maar er gaat ergens een verandering gebeuren. En dat is wat alle films en boeken en theatervoorstellingen over gaan. Er gebeuren dingen en dat verandert u als personage. Dus dat zijn technieken van storytelling. Mm-hmm. Dus als je gaat zoeken naar een verhaal voor uw onderzoek, is wie is het hoofdpersonage? Dat kun je ook doen voor je presentaties, hè? Want het is toch tof om een presentatie te hebben waar je een soort verhaal in vertelt. Ja. Wie is het hoofdpersonage? Ben jij dat als onderzoeker? Dat kan. Of is dat uw onderzoeksobject? Dat kan ook. Mm-hmm. Hè? Van, deze soort bever maakt zijn dam hier en daar. En stel dat dat uw hoofdpersonage is.
Maar toen gebeurde iets toen, en kon het niet meer. En daarom heb ik onderzoek gedaan.
Klopt. Dus... in die zin is dat storytelling en dan kan je daar op podium zitten of een film van maken of niet. Want die voorstelling Koninkrijk der Weetgierigen die we nu hebben gemaakt, dat was eigenlijk een verhaaltje, een kinderverhaal dat geschreven was door Pieter Tijdschat van Odyssee en die dan mee heeft gewerkt. En dan hebben Tine van den Broek en ik daar een voorstelling van gemaakt en dus wel nog ook veel dingen veranderd om het aan het podium aan te passen, maar ook de kern van dat verhaal van een prinses die heel weetgierig is en de koning die dat niet apprecieert in het begin, om dat op podium te zetten.
Mm-hmm. Wij zijn elkaar al heel vaak tegengekomen op events over wetenschapscommunicatie. Ik kan er altijd van uitgaan als ik naar zoiets ga van FVO of van wat dan ook. Ben gaat daar zijn.
Ja, ik probeer dat. Ja. Enerzijds omdat de inhoud soms interessant is en anderzijds omdat de mensen die daar zijn interessant zijn om te ontmoeten. Dat is ook een deel van ondernemer of freelancer zijn, is een netwerk opbouwen en dat doe je op zo'n evenementen natuurlijk.
Ja. Denk je dat als doctoraatstudent bijvoorbeeld ook handig is om die evenementen al in de gaten te houden?
In de gaten te houden, zeker. En af en toe is te gaan, ja, waarom niet? Er zijn er sommige waar doctoranden of onderzoekers in het algemeen ook echt op welkom zijn, zoals recente studiedag wetenschapscommunicatie, die door FVO en KVAB werd georganiseerd. En daar worden ook echt wel interessante dingen besproken. Mm. En als je beseft hoeveel duizenden onderzoekers wij in Vlaanderen hebben, dan is daar echt maar een klein percentage op die studiedag aanwezig.
Absoluut.
De Let's Talk Science Summer School heeft wel een groter bereik.
Ook meer specifiek naar doctoraatstudenten gericht.
Ja, dat is echt voor doctoranden.
Bijna exclusief doctoranden.
Ik denk het ook. Ja. Ja. Mm-hmm. Ook omdat het gewoon zo snel vol zit dat ze het dan niet meer aan anderen aanbieden. Ja, waarom niet? Maar ook naar evenementen vanuit uw vakgebied die connecteren met de industrie of die connecteren met Het zijn connecties voor een latere job, het zijn connecties voor een later aanbeveling of voor een stage, weet ik wat je wilt doen. En die evenementen, je krijgt daar ook inzichten uit mee. Zoals die waar ik jou ben tegengekomen, het was een evenement, een Europees evenement, Wissenschaft im Dialoog,
ja, dat was een
organiseerde
Duits,
daar, maar ik ben...
Duits event, maar dan wel in Brussel.
Ja.
En gratis ook, dat is ook altijd mooi meegenomen.
Ja, dus dat was tof. En er is één ding dat ik daar echt uit onthoud. Dat was iets over waarom wetenschapscommunicatie belangrijk is. En dat was omdat onder andere Erika Vliegen daar was, dat punt zo goed aan bod kwam, is wij doen aan wetenschapscommunicatie om vele redenen, maar één reden is wanneer er een crisis is, kan je geen vertrouwen meer opbouwen. Op dat moment moeten mensen jou al vertrouwen dat jij juiste info geeft over wetenschap. En dus we zijn, denk ik, altijd als wetenschapscommunicatoren bezig met het bouwen van vertrouwen in de wetenschap, zodat als er klimaatveranderingen zijn, als er een nieuwe pandemie is, dat mensen ook de wetenschap daarvoor gaan vertrouwen. Want ze zijn eigenlijk geüpdate gebleven, niet over alle details, maar wel over ja, wie kunnen we vertrouwen dat er niet ineens een professor in het nieuws komt die we nog nooit hebben gezien, die iets vertelt over een vakgebied waar we nog nooit van hebben gehoord. Dus in die zin, dat neem ik echt mee uit dat specifieke evenement.
Afsluiten doe ik altijd met tips die jij zelf hebt over wetenschapscommunicatie dingen. En dat is echt heel breed. Boeken, films, theater, alles.
Ja. Ik denk dat we het ondertussen genoeg hebben gehad over Nerdland. Maar kijk, er is een podcast, er is een festival. Zoek het eens op. Heel tof. Maar de dingen die ik wil aanbevelen, die leunen meer aan naar mijn podium en impro insteek. Er is een podcast van Alan Alda. Ik heb zijn naam daarnet al genoemd. Het is een bekend acteur ook. Bekend van MASH en andere dingen. Een oudere man ondertussen. Maar die doet dus nog altijd nieuwe afleveringen van zijn podcast. En nu ben ik de naam van de podcast vergeten. Maar dat gaat heel gemakkelijk op te zoeken zijn. Die heeft ook een boek geschreven. If I Understood You, Would I Have This Look on My Face? En het is een tof boek waarin hij vanuit een impro-achtergrond ook reflecteert over communicatie. Vooral van wetenschappers dan, want hij heeft ook een documentaire reeks begeleid en zo. Jij hebt de titel opgezocht.
Clear and Vivid.
Clear and Vivid, dat klopt. Dat is de naam van de podcast. En dat concept van empathie voor je publiek, als je tegen iemand spreekt om te bedenken, heeft hij de... Om je in te leven in je publiek. Zijn ze mee met wat ik zeg? Hebben die de achtergrond om dat te doen? Hebben ze een geïnteresseerde blik in hun ogen of eerder een induttende blik? Voilà, dat is één ding. Als het over storytelling gaat, wat ik ook al eens heb vermeld, vind ik de boeken van Randy Olson heel interessant. Hij schrijft onder andere over ja, zo de basis van een verhaalstructuur. Voor hem is dat de ABT, and, but, therefore, van er is een situatie en dit zijn nog dingen die erbij horen, maar toen gebeurde er dit en dat heeft gevolgen enzovoort en daarom dit. En dit is een beetje klassieke, echt zo de kern van het klassieke verhaal, dat ik wel heel tof vind, minstens als oefening voor jezelf, van wat is nu in mijn verhaal, wat is de ABT, de en, maar en daarom structuur. Dat kan echt wel helpen om je verhaal wat helderder te krijgen. En een leuk project waar ik vorig jaar heb aan mogen deelnemen, wat denk ik nu terug in gang aan het gezet worden is, dat is het Curious project. En Curious is een Europees project waar dat België betrokken is in de vorm van Arenberg Theater. Schouwburg in Antwerpen. En het is... Ze willen samenwerkingen tussen wetenschappers en kunstenaars opzetten. Performance-kunstenaars. Dus muzikanten, dansers, comedians, acteurs enzovoort. En dus vorig jaar was er een eerste proeffestival. En ik heb samen met professor Katrien Schouwbroek, filosoof over de liefde, daar een theatrale lezing gebracht. Waarbij dat zij haar inhoud bracht en ik daar bijpassende monologisch van personages heb gespeeld. En dat was ook een heel toffe augmented lecture, noemen ze het. Een soort lezing met toegevoegde waarden vanuit de kunsten. Van een professor in de ruimtebiologie en een danser. En die echt een supercoole astronautendans eigenlijk heeft daarbij gedaan. Choreografie was supercool. En ik geloof dat ze dus nu nieuwe mensen zoeken, zowel kunstenaars als onderzoekers, om zo'n lezing te ontwikkelen deze zomer, dit najaar. Ik denk het festival gaat begin december plaatsvinden in Arenberg. Ik vind dat een heel coole ervaring om ik stond er dan als kunstenaar. Ik heb dan een beetje het voordeel van al veel met wetenschappers gewerkt te hebben en zelf wetenschapper te zijn. Andere kunstenaars hebben dat misschien nog niet, maar die dialoog is even waardevol om hoe praat ik met een comedian over mijn onderwerp? Hoe praat ik met een muzikant? En hoe gaan we dat samen brengen naar een publiek? Ja, voilà, dat was mijn laatste aanbeveling.
Dankjewel, Ben. Dan wil ik jou ook bedanken voor jouw tijd vandaag en voor al jouw tips.
Met heel veel plezier.
Ik kijk er al naar uit om Ben weer toevallig tegen te komen op een van die evenementen. Misschien zelfs dat van 23 november dus, hè? Focusdag wetenschapscommunicatie. Inschrijven, dat kan je doen via de link die je vindt in de show notes. Is ook volledig gratis. En dan zie ik je dan. Kom zeker eens dag zeggen. Hè? Volgende week gaan we er eventjes tussenuit. Dan is er geen nieuwe aflevering. Ja, sorry, herfstvakantie, dat is een ding. Dus ik neem eventjes een pauze. Maar de week daarna zijn we weer helemaal terug. En ik moet zeggen, we hebben wel nog een paar afleveringen klaarstaan, hoor. Beloofd. Tot dan! Praatjes over wetenschap is een podcast van Doe Die Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie. Want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter @overwetenschap. En heb je zelf een vraag of opmerking, laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. Het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's en kennissen. En als je het echt goed vond, ja, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je net hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mezelf, Jacot Brokke. De muziek die je hoort, die werd gemaakt door Tom Janssens.